Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal vanavond dominee Rozenboom uit Herwijnen voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Huib Spies van de Groene Straat. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 47, vers 1 en 4. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt. Psalm 47, vers 1 en 4. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Wij verwachten onze hulp in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw blijft van generatie op generatie, ja zelfs tot in eeuwigheid. En nooit loslaat het werk dat zijn hand eens is begonnen. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, verbonden met de Heilige Geest. Amen. We naderen aan het begin van deze dienst tot God met Psalm 25, vers 2 en 4. Psalm 25, vers 2 en 4.
Thank you.
Wij belijden gesproken ons geloof en zetten daarna zingend ons belijden voort met lied 441 uit Weerklank. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind. Samen met de kerk die er altijd is geweest en die er zal zijn tot de dag dat Christus terugkomt. Samen met de kerk in de wereld die vervolgd wordt of in alle vrijheid bij elkaar zoals wij vanavond, belijden wij het ene geloof in Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij belijden dat geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgegaan naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om recht te spreken de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, katholieke, dat is een algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. De vergeving van de zonden, de opstanding van het menselijke lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Wij bidden om het licht, het inzicht van Gods geest bij de opening van het woord. Laten we samen bidden. Heer onze God, trouwe Vader, zo zongen we het al in gebed. Wijs ons uw weg en leid ons als een kind. Uw woord is onderweg als een lamp voor onze voet. Zo dadelijk openen we uw woord. Vanmorgen mocht dat hier in uw huis gebeuren en ook zo bij het naderen van de avond mogen we dat opnieuw doen. En we bidden u of u dan ook door uw geest het tot een levend woord weer wil maken. U weet hoe wij hier vanavond zijn. U kent ons als mensen met onze lek en gebrek. We bidden u daarin of u ons wilt ontmoeten, dat we tot u kunnen komen en dat u alles wat daarin ook in de weg staat ook genadig weg wilt nemen. U kent ons met onze vreugde en blijdschap, met de dankbaarheid die we vanavond ook mee hebben genomen. U kent ons met ons gemis, waar we naar verlangen, naar hunkeren. U kent ons als we verdriet hebben, als we worstelen of vragen hebben. Juist op deze zondag, deze wezenzondag, kunnen we dat extra ervaren. Dat het soms lijkt alsof de hemel van koper is wanneer ook uw zoon ten hemel is gegaan. En voor ons het soms ook lijkt alsof hij en u daarmee ook aan het zicht van ons onttrokken bent. Maar schenkt u al vooruit op Pinksteren van uw geest, waardoor we door geloof u door uw woord heen kunnen zien. En dat we alles wat we vanavond meedragen in die vreugde, tussen die vreugde en dat verdriet in, dat het allemaal ook tot u mag komen, voor uw aangezicht neergelegd mag worden. Dat we daarin ook mogen weten dat u er ook mee aan de gang bent en gaat. En dat u de grote schepper bent van eens deze wereld, waar we zo vandaag ook van mochten genieten in alle rust. Maar dat u ook voortdurend doorgaat met uw scheppende werk, om eens ook uw koninkrijk in volheid te laten uitbreken. We bidden u of wij daar vandaag al op vooruit mogen lopen ook. Dat we dat ook doen in de komende week die we ingaan. Dat we daarin ook dat doen wat u ook vanuit uw woord van ons vraagt. Dat we zo al leren te volgen met dat zicht op het volgende leven. Schenkt u uw zegen, uw vervulling in het zingen, in het bidden, in het gemeenschap hier zijn met elkaar. En als we ook thuis ingeschakeld zijn, daardoor ook met elkaar door uw geest ook verbonden mogen zijn. We bidden het u, raakt u zo aan ons leven. Niet omdat wij het verdienen, bidden we het, maar in Christus' naam alleen. Amen. We openen het woord in 2 Timotheus 2. Een brief van Paulus aan Timotheus, een jonge discipel, volgeling. En zijn naam betekent vereerder van God. En daarmee is deze brief ook geschreven aan alle gemeenten. Zoals wij ook vanavond, wij die hopelijk ook vereerders van God leren te worden in ons leven. We lezen 2 Timotheus 2, vers 1 tot 13 en aansluitend in het derde hoofdstuk, vers 10 tot en met 17. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles te willen van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dan lezen we hoofdstuk 3 vanaf vers 10 tot en met 17. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Dat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft Christus mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af aan de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het thema voor de verkondiging is zo dadelijk volgend leven. En we gaan vooral in op dat tweede hoofdstuk, het gedeelte wat we daaruit gelezen hebben. Na een korte inleiding vanuit meer vers 8 en 9 volgen we 4 punten. Volgen als soldaat, volgen als atleet, volgen als boer, als landbouwer. Dat komt dan uit het derde tot en met het zesde vers en vervolgens gaan we vers 10 tot en met 12 langs volgen met vallen en opstaan. Dus volgend leven, volgen als soldaat, volgen als atleet, volgen als boer, als landbouwer en volgen met vallen en opstaan. Als inleiding op de verkondiging gaan we zingen Psalm 18, de voorzang, het eerste vers en het negende vers. Dus de voorzang, het eerste en het negende vers.
Thank you.
Psalm 17, vers 3 en 8 zingen we na de verkondiging. Psalm 17, vers 3 en 8. Gemeente van de opgevaren Christus. Hey, volg jij die ook? Dat is zomaar een zin die je uit kunt spreken als je met elkaar het hebt over sociale media. Als je op Instagram nu Cristiano Ronaldo zou volgen, dan is het het minst bijzonder als je erachter komt dat iemand anders dat ook volgt. Want hij heeft in deze wereld de meeste volgers. 563 miljoen maar liefst. Ik verwacht dat dat over een poosje wel ingehaald zal worden door pak een beet Haaland of zo. Bij de vrouwen is Selena Gomez de meest populaire. Ook met een zeer respectabel aantal van 382 miljoen. Dat is een zangeres. Nou, wij volgen die dus op Instagram vaak. Of op andere sociale media, daar volg je mensen. Wat betekent dat daar, het volgen? Ja, je volgt de dingen, je houdt wat foto's in de gaten, wat berichten die gedeeld worden, wat evenementen. En dat is het dan ook wel. En dan hebben wij het in de kerk altijd over het volgen van Jezus. Heel vaak lijkt het dan ook toch wel zo te zijn dat we hem volgen zoals we Cristiano Ronaldo of Selena Gomez volgen. We houden de dingen een beetje in de gaten. Ja, want als je op deze wereld kijkt, er zouden 2,4 miljard christenen moeten zijn. Nou, van die aantallen kunnen Cristiano Ronaldo en Selena Gomez alleen maar dromen. 2,4 miljard mensen die Jezus volgen, officieel gezien. Maar ja, als we meer vanuit het Bijbelse volgen gaan werken, ja, dan kun je dat toch wel afvragen, want dan zou je toch denken dat de wereld er heel wat beter voor zou staan. Wat is in de Bijbel volgen? Daar is het echt iemand achterna gaan, diegene vertrouwen, zoals de schapen hun herder volgen. En die weg van Jezus volgen, dat vraagt nogal wat, houdt Paulus ons vanavond ook voor. Begint wel vanuit een heel hoopvol perspectief. En dat hebben we vooral in vers 8 gelezen. Wij kunnen Jezus volgen en hij leeft. En hij zal blijven leven. Wat er ook mag gebeuren in het volgen van Jezus in ons leven, hij is het allemaal te boven gekomen en als wij hem volgen, zullen wij het ook te boven komen. En zo lezen we in dat achtste vers, houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Denk daar elke keer weer aan. Er staat daar dan een soort woord wat lijkt op wat wij gebruiken bij memo-blaadjes. Als we een memo-blaadje ophangen, dan moeten we dan denken. Dan kijken we er elke keer naar. En zo staat er hier dat woord van houd in gedachten. Schrijf het op zo'n memo-blaadje en denk er elke keer alles. Jezus is uit de doden opgestaan. En focus daarom voortdurend op hem. Volg hem. En dan zul je sterk worden. Dat zie je bij Paulus zelf ook. Op het moment dat hij schrijft aan Timotheus, vereerder van God, dan zit hij zelf in huisarrest in Rome. Eerder is hij in Jeruzalem in de boeien geslagen. In vers 9 heeft hij het daar ook over dat hij in de boeien is geslagen. Het huisarrest waar hij nu zich in bevindt is wat minder heftig. Is hij niet meer in de boeien geslagen. Maar goed, hij heeft nog steeds niet alle vrijheid. Maar, zegt hij erbij, het woord van God is niet gebonden. Dat het niet meevalt om Jezus te volgen, zie je vervolgens ook bij hem. Dat je in die brief van Timotheus ook van hem leest, dat er allemaal mensen om hem heen, die eerst Jezus volgden, weg zijn gelopen. Die Jezus in de steek hebben gelaten. En hij vergelijkt zichzelf daarin dan ook met zijn Heer, met Jezus, die naar het kruis ging en daar ook bijna als enige overbleef. Dat men zich afvroeg, gaat het nog wat worden? En dat kan Paulus zich ook nu afvragen, dat kan Timotheus zich afvragen. En toch houdt in gedachten dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan, blijft dat herinneren. Het woord van God is niet gebonden. Dat zal door blijven gaan. Dat vind ik ook een geweldig troostende gedachte als je denkt aan de kerk wereldwijd vandaag de dag. Dan zijn er daadwerkelijk christenen die heel hard vervolgd worden, in Iran bijvoorbeeld. En dan zijn er ook allerlei overheden zoals daar die verbieden dat je christen mag zijn en dat het evangelie verspreid wordt. En toch, door het volgen van internet of omdat mensen opeens dromen krijgen waarin ze Jezus ontmoeten, gaan ze Jezus volgen. Het woord van God is niet gebonden. Je kunt het nog proberen gevangen te zetten. Je kunt zijn volgelingen proberen gevangen te zetten. En toch, telkens staat het weer op. Want houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En als hij uit de doden is opgewekt, dan kan het evangelie telkens overal weer uit de doden opgewekt worden. Ook in ons eigen leven zelfs. Paulus die gaat vier zaken eigenlijk langs, vier beelden om te aan te geven van wat dat kost, wat het volgen van Jezus dan kost. Dan is eerst dat beeld wat hij heeft gebruikt van de soldaat, vervolgens van de atleet, dan van de boer. En daarna kun je samenvattend spreken over dat we op weg zijn naar het zijn van koning in de eeuwigheid. Maar dat gaat met vallen en opstaan. Eerst dat beeld van de soldaat. Vers 3. Leidt verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Ik hoorde onlangs dat er in Nederland geen dienstplicht meer zou zijn. En toen werd gesproken over, wel, misschien moet het weer ingevoerd worden met een maatschappelijke dienstplicht bijvoorbeeld. Nou, ik dacht toen, van, volgens mij klopt dat niet, want nog steeds bij elke 17-jarige, en tegenwoordig zowel jongens als meisjes, komt er toch een brief op de mat dat mocht Nederland in een oorlog verzeild raken, dat we oproepbaar zijn om het leger in te gaan, mocht het nodig zijn. We moeten daarin toch ook beschikbaar zijn, allemaal. Je moet dus beschikbaar zijn voor het leger van Nederland. Paulus zegt, wees ook beschikbaar als soldaat van Jezus Christus. Wees beschikbaar om ook mee te gaan in het strijdveld. Het kan soms best zijn dat het ons goed afgaat in het leven. Dat we die vervolgingen en die strijd niet hebben. Maar let er dan op die momenten juist ook op dat je wel beschikbaar bent. En dat je ook meeleidt, meestrijdt daarin met degene die wel in het strijdperk, in het strijdveld van het leven zijn. Het is niet dat na Pasen, na de opstanding van Christus, na zijn lijden, dat hier op de wereld dat lijden voorbij is en dat we ons daaraan kunnen gaan onttrekken. Nee, dat die strijd die gaat door en wij mogen hier op aarde in dienst zijn van die opperbevelhebber Jezus Christus die nu in de hemel is. Maar als geen ander weet hij ook wat dat strijden betekent, wat dat lijden als een soldaat van het koninkrijk van de hemel ook betekent. En daarin wil hij ons dan ook ondersteunen. Daar mogen we ook vervolgens weer op aan. Wel belangrijk om daarbij dan zijn orders te volgen en geconcentreerd op hem te zijn. Dat lees je eigenlijk in het vierde vers. Je moet je niet met allerlei andere zaken bezig gaan houden, staat daar, met het levensonderhoud van jezelf. Zorg dat je gefocust blijft op die strijd, op het volgen van Jezus. En die andere dingen moet je als minder belangrijk achten, moet je je niet druk over maken. Dat leidt je af van de dienst aan Christus. Hij gebruikt bij dat lijden ook een woord wat lijkt op het woord wat wij ook kennen als het gaat over enthousiasme. Hij gebruikt daar het woord wat ook lijkt dus op het woord passie. En nou, dat heeft een hele andere betekenis, maar dat zit er hier dan ook in. Het is lijden, dus dat kan pijn doen, maar het is ook passie. Met passie Jezus volgen. Met enthousiasme dus, met hartstocht, met inzet. Omdat je ook gelooft dat Christus uit de doden is opgewekt. En dat dat uiteindelijk dan alles mag betekenen. Want zou je hem niet helemaal volgen als je dat weet? Want dan weet je dat dat tot het goede resultaat uiteindelijk leidt. Dat heb je bij Christus gezien. Volg hem dan ook met enthousiasme, met toewijding, met opoffering. Dat is het beeld van de soldaat. Dan gaan we naar het beeld van de atleet in het 5e vers. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Je kunt dus nog zo, Paulus denkt aan een atletiekbaan, en denk ik, je kunt nog zo snel die wedstrijd gewonnen hebben. Als je het niet eerlijk hebt gedaan, je ellebogen gebruikt, iemand omver geduwd, wat dan ook, dan zul je niet krijgen, zouden we in onze dagen zeggen. Dan word je gediscussieerd. Daarbij kun je denken aan wat er eens in 2010 gebeurde. Wel een duidelijk voorbeeld, denk ik. Dat toen Sven Kramer op de 10 kilometer met het schaatsen op de Olympische Winterspelen, dat hij een geweldige wedstrijd reed, op zijn gemak won. Maar er was één probleem. Hij had ergens een verkeerde baanwissel gemaakt. Hij reed zelfs een stukje verder daardoor dan de bedoeling was. Maar hij had zich niet aan de regels gehouden. Disqualificatie dus voor Sven Kramer toen. Daar zou je dus aan kunnen denken, hier ook bij dat beeld wat Paulus gebruikt. Het gaat erom dat we eerlijk de wedstrijd ingaan. Dat we niet vals spelen. Dat we dus niet aan het einde van ons leven dan ook gedisqualificeerd worden. Het gaat erom om je dus zo aan Gods geboden te houden, hem te volgen en vervolgens ook om mee te delen in het lijden. Daar mogen wij ons niet aan onttrekken. Elders in die brief neemt Paulus afstand van die mensen die denken dat zij al voor goed te zijn opgestaan. Ze hoeven niet meer te sterven, denken ze. Ze kunnen er ook op losleven, ook met als het gaat om ethische zaken, met seks en dat soort dingen. Ze doen net alsof dat allemaal niet meer uitmaakt, want ze zeggen, ja, wij zijn van de hemel, wij zijn niet meer van de aarde, ons lichaam doet er ook niet meer toe. Nee, zegt Paulus, daar mag je je niet aan onttrekken. Die regels van God, die geboden van God, die staan op aarde. Het leven op aarde is nog voluit in de strijd. Pas straks, in dat echte volgende leven, als je echt helemaal met Christus één geworden bent, dan is dat lijden voorbij. Dan hoef je geen eens meer moeite te doen om de regels van God te volgen. Want dan ben je zo vervuld van Gods geest dat je automatisch helemaal Gods regels volgt. Paulus die heeft dit zelf ook helemaal ervaren. Als hij denkt aan hoe hij eerder is geweest. Hij heeft zelf die gemeente van Christus eerder vervolgd. En hij weet dus ook dat nu dat volgende leven van Christus iets van vervolgd leven heeft. Hij heeft daar zelf die bizarre omwenteling in meegemaakt toen hij op weg was naar Damascus. En dat daar de stem van die opgegane Christus tot hem klonk. Saul, wat vervolg je mij? Maar vanaf dat moment werd het Paulus, volg mij. Met vervolgingen voor hemzelf als gevolg. In plaats van dat hij de gemeente vervolgde, ging hij zelf vervolgd worden in dat volgen van Jezus. Ja, het kost moeite. En wij moeten ook daarin wel beschikbaar zijn om ook met die moeite de Christus te volgen, als het die moeite zou kosten. Aan het einde van deze brief kan Paulus het gelukkig voluit zeggen. Hij is oud geworden, hij weet dat zijn dood gaat naderen. En dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop, dus die atletiekbaan, volbracht en het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid van de Heer. Nu wacht mij die beker die aan mij gegeven zal worden op de grote dag. Ik hoop dat wij vanavond iets van dat perspectief ook kennen. Dat we hier Jezus volgen, met al zijn afleiding, met alle strijd die het daarin ook kan zijn, maar dat we dan ook geloven en weten waarvoor we dat doen. Dat we straks met hem samen mogen zijn in dat volgende leven. We kunnen het ons soms best wel misschien ook afvragen met die mensen waar, met wat er in Timotheus kan spelen en wat er in die gemeente van Efeze kan spelen, waar Timotheus aan verbonden is. Dat we dat dan af gaan vragen van ja, maar heeft het zin om die wedloop te lopen? Wordt dat koninkrijk van God nog wat? Om met Gerard Reven te spreken, die een gedicht daarover schreef. Dat koninkrijk van u weet u wel, wordt dat nog wat? Nou, dan moet je nu eens inbeelden vanuit de hemel gedacht, waar Christus is en naar de aarde kijkt. Zo kunnen we ernaar kijken met een gedicht van Jaap Zijlstra, die het gedicht van Reven eigenlijk omdraaide. En dan klinkt daar vanuit de hemel, tja, Jezus kruist vandaag je pad en houdt je staande met een vraag. Dat volgen van mij, wordt dat nog wat? Dus in plaats van dat wij altijd naar boven zeggen, dat koninkrijk van u weet u wel, wordt dat nog wat? Denk eens in van hoe dat uit de hemel klinkt naar ons. Dat volgen van mij, wordt dat nog wat? En als dat volgen van Christus hier wat wordt, dan mogen we ook geloven dat hier iets meer van dat koninkrijk van de hemel zichtbaar zal zijn. Het derde beeld van de landbouwer, van de boer. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Ik moet hier een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg over boeren en landbouwers. Ik heb hier ooit iets gezegd over een koe die gered werd nadat hij heel lang in de rivier doorgespoeld was. Toen werd ik er daarna wel op gewezen door een boer hier vandaan die zei van ja, maar dat was ook gewoon een slechte boer. Want anders dan zorg je wel voor dat die koeien niet in het water terechtkomen. Terwijl ik het als dankpunt opgenomen had toen in het gebed. Dus, maar misschien, ik hoop dat u het ermee eens bent. Als ik het nu zo zeg, dat eens een boer tegen mij zei, wij werken niet hard, maar wij werken gestaag. Dat is dus wat anders dan hard werken. Wij werken niet hard, maar wij werken gestaag. Er is nu natuurlijk van alles aan de hand met die stikstof en alle regels en straks waterproblematiek die er aankomt. Dat zorgt ervoor dat je gestrest en overspannen kan raken. En dat kan ik me voorstellen. Maar over het algemeen gesproken blijkt uit alle onderzoeken dat de boeren en de landbouwers de minst overspannen groep zijn in een samenleving. Minst overspannen, volgens mij vanwege dit. Wij werken niet hard, maar wij werken gestaag. Kijk, waarom zijn we nu vaak burn-out en overspannen en te druk? Omdat we in veel te korte tijd veel te veel hersencapaciteit bijvoorbeeld in moeten zetten. En daar zijn wij inderdaad niet voor gemaakt. En Paulus geeft ons dat hier ook mee. Van heb geduld. Laat die vruchten groeien, zaai het. Maar dat moet ook zelf opkomen. Werk dan gestaag op weg naar de oost, de eeuwige oost, straks. Zorg niet dat je in je enthousiasme je zo hard werkt dat je na een poosje uitgeput neervalt. Ja, dus trouw doorgaan met de werkzaamheden tot de vruchten opkomen. En houd daarin dat volgende leven in zicht, waar het gaat om die eeuwige vrucht. Ik denk dat dat ook wel een waarschuwing is aan ons als gemeente en als kerk in Nederland. Dat wij al te snel vaak willen. Dat we in paniek raken om iets, om dingen die veranderen. En dan in ons enthousiasme willen we heel snel iets repareren en zorgen dat het weer op orde komt. En dat werkt dan een poosje, maar na een jaar dan gaat dat enthousiasme weer weg en dan stort dat weer in elkaar. Dan lopen we ons stuk en vallen we uitgeput neer, zeggen we soms zelfs de kerk vaarwel, dat we er dan niet vonden wat we zochten. Werk gestaag, juist ook in de kerkenraad, werk gestaag in al het gemeentewerk, in die trouw, rustig, wel voortdurend werken, maar houd daarin vol met dat oog gericht op dat eeuwige leven. De kerk valt of staat vandaag niet met onze inzet. Maar we worden wel ingezet als landbouwers ook, om die vruchten rustig te doen opkomen. Dat was het derde beeld van de boer, de landbouwer. En dan gaan we nog naar het laatste gedeelte met het volgen met vallen en opstaan. Wanneer we dus nu zo als soldaat, als atleet of als boer Christus volgen, dan krijgen we zicht op het volgend leven, in het volgen van Jezus. Dan wordt ons in vers 12 eeuwige pracht en praal beloofd. Dan zullen we namelijk zelfs met hem regeren. Regeren in het koninkrijk van God. Dan zullen we allemaal als koningen aangesteld worden. Ik merkte eens bij mijn vader op, die is ook predikant hier in Kesteren geweest en is inmiddels al een heel poosje met emeritaat, met pensioen betekent dat. Maar daarna bleef hij nog allemaal wel pastoraal werk doen in gemeente, voortdurend eigenlijk ook wel bezig. Nou goed, ik denk 2 jaar geleden is hij daar helemaal mee gestopt, ook met het pastoraal werk. En toen zei ik tegen hem, van, het zal wel lastig zijn om nu 's ochtends op te staan en je hebt niet echt een doel voor je liggen van wat je moet doen. Nou, hij reageerde daar behoorlijk verontwaardigd op. Die zegt, geen doel. Ik mag mij elke dag voorbereiden op het zijn van koning en priester voor Gods aangezicht straks. Ja, dat is wel een wat anders perspectief dan wat we vandaag de dag vaak doen. Dat we zeggen, oh, we gaan met pensioen en dan kunnen we nu lekker gaan genieten. Nee, het blijft een opdracht ook daarna. En ons hele leven blijft een opdracht om zo gericht te zijn op dat eeuwige koninkrijk, om straks koning en priesters te zijn. En in die kracht kunnen wij het hier volhouden en gaan we op een hele andere manier leven. Dus zo leren te volgen om koning en priester te zijn. In hoofdstuk 3 vers 17, om daar naartoe te gaan, omdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Volkomen toegerust dus zijn. Dat mogen we hier op aarde leren. Maar Paulus is daar ook heel scherp in, richting ons ook wel. Hij houdt ons ook namelijk die andere kant voor. Als wij hem hier verloochenen, wij volgen hem niet, zal hij ons ook straks voor de rechterstoel verloochenen. Als wij hier niet met hem meelijden, meestrijden, als wij niet voor hem opkomen hier, dan zal hij straks ook niet voor ons opkomen. Als wij ontkennen een relatie met Christus te hebben, dan zal hij voor de hemelse rechter ontkennen een relatie met ons te hebben. Nu kan ik me indenken dat je dan denkt, als je hier vanavond zit, ja, maar dan is het voor mij een hopeloze zaak. Want dan heb ik God veel te veel in de strijd volgehouden, in het strijden, in het lijden. Dan is bijvoorbeeld in mij veel te veel zonde. Stop dan niet met lezen. Stop allemaal niet met lezen, maar lees verder. Als hij ons verloochent, zal hij ons verloochenen, zeker, dat zegt hij. Maar als wij ontrouw zijn, gaat het dan verder in vers 13, blijft hij getrouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. En daarin zit dan juist die boodschap van, ja, wij gaan vallen, wij gaan falen. En wij zullen zwak zijn in ons geloof. We gaan God in de steek laten, in dat volgen. Maar God blijft trouw. God houdt zich aan zijn belofte. Als wij wankelen, is God onwankelbaar. Daarom moeten we dus ook juist Jezus volgen en niet anderen volgen. Want als we Jezus volgen en telkens weer naar hem gaan en ons op hem richten, dan weten we dat we het bij hem moeten zoeken. Dat we in hem sterk zijn. Dat er bij hem vergeving is. En daar getrouw in zijn, mogen we dan tot onze dood. Dan mogen we daarin dan daarna zeker weten dat we dan bij hem als koningen welkom zullen zijn. Afgelopen maanden heb ik verschillende keren in onze gemeente een opdracht laten doen bij verschillende kringen. En bij kattengezanten, bij ouderengesprekskring. En daar gaat het ook over het volgen van Jezus. Dan heb je een binnenste cirkel waar je dan Jezus moet inbeelden. En dan waren er allemaal cirkels omheen getekend, steeds grotere cirkels. Bij de buitenste cirkel stond, ben je toeschouwer. En dan naar binnen toe ging het van toeschouwer, belangstellende, sympathisant, naar volgeling of hardcore fan. Het fijne om te ontdekken met degene waar ik het mee deed, was dat ze ook langzamerhand, je moest het vergelijken met 5 jaar geleden. Van hoe stond je 5 jaar geleden in je geloof en nu? De meesten zeiden dat ze in die 5 jaar toch meer richting dat volgeling waren gegaan, van belangstellende of van toeschouwer. Nu zich indelend bij volgeling. Wat ik er wel heel mooi bij vond eigenlijk, zekere bescheidenheid, was dat de meeste mensen ook zeiden van, of het nou jong was of oud, nou maar ik ben geen goede volger hoor. Het betekent niet dat ik alles in mijn leven op orde heb. Ik denk dat dat nu precies eigenlijk die bedoeling is, als wij Jezus volgen. Dat doen we dus inderdaad met dat volgen, met dat vallen en opstaan. En toch telkens maar weer proberen om Jezus te volgen. Uit dat geloof van wanneer wij ontrouw zijn, is hij getrouw. Dus als je weer opnieuw telkens ook weer tot hem wendt, dan staat die uitnodiging telkens weer, volg mij maar. Ja, een volgeling hier op aarde blijft een leerling. Dan merk je steeds meer in je leven hoezeer je Jezus nodig hebt als je redder. Dan merk je steeds meer in je leven dat 8e vers zo belangrijk is waar we mee begonnen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Overeenkomstig het evangelie. En dat je daarom weet, daarom leid ik verdrukkingen en daarom volg ik vaak niet zo goed, maar weet ik wel dat ik in het volgen van Jezus dat uitzicht heb op het volgende leven. Amen. Wij danken voor het woord en doen voorbeden, in het bijzonder ook voor de familie Bos. Afgelopen middag overleed mevrouw Bos van Dijk op de leeftijd van 92 jaar. Nadere gegevens over uitvaart en dergelijke ontbreken op dit moment nog. Laten we samen danken en bidden. Heere God, goede Vader, wij danken u zo voor uw trouw. Al die tijden door, wat heeft u veel meegemaakt met al die mensen die er in de loop van de tijd zijn geweest, die u gekozen had als uw oogappel, die u gekozen had om op weg te gaan, die u gekozen heeft om een opdracht in trouw aan uw koninkrijk ook na te komen. En telkens weer gingen ze onderuit, kozen ze hun eigen weg. En het lijkt soms wel alsof dat helemaal niet verandert en dat dat vandaag de dag in onze kerk of in ons eigen leven ook zo vaak het geval is. Wij belijden het dat wij ontrouw zijn. En we belijden dat u trouw bent. En we danken u dat door uw woord heen dat ook vanavond weer tot ons mag klinken. Dat het daarom de moeite loont om telkens verder u te volgen. En dat we juist ook soms in het vallen ook steeds meer de diepte van uw genade ook leren proeven. Voor wat u over heeft gehad om ons te redden van de dood, van de macht van de duivel en van alle kwaad. Dat u alles ervoor over heeft gehad om ons in dat volgende leven samen met u te verenigen. We bidden u of u daarin ons telkens ook uw geest wil geven. Stort u uw geest ook volgende week met Pinksteren ook vurig uit hier in Ochten. Dat mensen in vuur en vlam opnieuw voor het eerst komen te staan voor u, voor uw koninkrijk. En dat zij die bereidheid hebben om u te volgen in leven en in sterven. We bidden u of daarin ook telkens het werk van u ook door mag gaan in de arbeid die verricht mag worden op het land van u. Dat ook zo alle werk door mag gaan wat er in deze kerk mag gebeuren op alle mogelijke manieren. We bidden u of er iets van uw koninkrijk ook buiten de kerken zichtbaar mag worden in dat wat we ook mogen doen in de komende week in ons werk. Vrijwillig betaald, in het opvoeden, ons werk, in het bidden, wanneer we anders de mogelijkheden niet hebben, ja, dan is juist ook dat gebed zo belangrijk dat dat ook door blijft gaan. Zo hebben we allemaal onze opdracht en taak ook gekregen. We bidden u voor deze wereld in het groot. Dank u wel dat u daar telkens ook werkt, dat er die wonderen gebeuren in Iran en op andere plaatsen, dat mensen u willen gaan volgen en op zo'n bijzondere manier ook mee in aanraking komen. We bidden u voor de nood in deze wereld, als die vragen soms ook zo in ons hart ook kunnen leven en u daar ook niet kwaad om wordt, of dat koninkrijk van u wat wordt, wanneer we zien naar de situatie in Soedan, 1 miljoen mensen inmiddels ook daar op de vlucht. Ontfermt u zich en geeft u barmhartigheid. Geeft u vrede, geeft u iets van uw koninkrijk. Ook op die andere plaatsen waar die rampen plaatsvinden in Afrika momenteel, door alle regenval in Somalië, Ethiopië. Dichter bij huis denken we aan die voortdurende strijd ook in Oekraïne. We bidden u, zegent u de vredestichters en stopt u de oorlogshitserij en stopt u hen juist ook. Door hen te bekeren, door hen op u te richten. En dat zo ook de vrede gezocht wordt. We bidden u voor uw volk Israël, ook in turbulente tijden, intern, zoals de Joodse gemeenschap ook verdeeld is en het ook moeilijk heeft met elkaar. We bidden u, geeft u dan de vrede van Christus aan hen. We bidden u of er vrede in Jeruzalem mag komen, dat alle volken ook de weg mogen vinden naar die plaats, om daar ook voor u te knielen. Heere God, we bidden u op deze avond voor de familie Bos, als zij ook verdriet op hun weg hebben gekregen vandaag, afscheid moesten nemen. We bidden u of u bij hen dichtbij wil zijn. Wees u hen een gids en geeft u hen de rust als het stormt op zee. Wat zal het ook aan de andere kant dankbaar mogen zijn als de herinneringen ook deze week opgehaald worden aan alles wat u ook in haar heeft gegeven. Als een mens die voor een tijd en een plaats hier een mens van u, door u geschapen ook, mocht zijn. En alles wat dat ook voort heeft mogen brengen. Dat dat nu ook in het volgende leven gebracht mag zijn. Daar waar het gaat om die geloof, de hoop en de liefde. Heer God, we bidden u voor allen die lijden. Geeft u dat er meegeleden mag worden vanuit de gemeente ook hier. Geeft u dat we mogen ervaren dat u een helper, een trooster in uw geest ook heeft gegeven om ons het licht, een klein beetje licht soms, zoals het lijkt, op ons pad te geven. Verlicht u hun wegen. We brengen in een ogenblik van stilte onze eigen persoonlijke gebeden tot u. Sluiten we af met een avondgebed. O Heer, onze God, ook deze nacht zij lof en eer u toegebracht, omdat u dag en duister schept en ons het licht gegeven hebt. O Christus wil, doe ons niet aan het kwaad dat wij hebben gedaan. Veel eer vergeef ons, Heer, en gedaan in vrede leven. Neem van ons eer ons te sterven en dat wij dan vrolijk mogen verrijzen op uw dag. Als deze de dag voorbij is, dat dan de slaap ons een balsem is, dan zullen wij zijn straks in het nieuwe licht als een die graag de dienst verricht. Wanneer wij slapeloosheid kwelt, geef dat uw geest ons vergezelt. Laat ons niet raken in de macht van boze geesten van de nacht. De dromen gaan hun eigen weg, neem gij hun duister dreigen weg. Verjaag de wolven van uw schapen, want wij zijn weerloos als wij slapen. Loof God de Heer die eeuwig leeft, alles uit niets geschapen heeft, die ons tot aan zijn dag behoedt en onze ogen opendoet. In de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest, drie-ene God. Amen. Wij zingen ons slotlied, lied 447 uit Weerklank, lied 447 uit Weerklank. Denkt u zo dadelijk bij het uitgaan nog aan de inzameling van de gaven of de andere manieren hoe dat ook nog kan? Van harte ook straks nog aanbevolen. Wij mogen van hier gaan de week in met de zegen van de Heer om de anderen ook tot zegen te zijn. Richten wij ons op Hem. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kracht, de troost en de gemeenschap van de Heilige Geest voor u allen. Amen.